Oorlog4045.nl is een programma over de Tweede Wereldoorlog in de Nederlanden, gebaseerd op de gelijknamige verhalenbundel. Het programma is een samenwerking tussen Blos Radio Boksmeer en het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Redactie en samenstelling: Marianne Leiderits, Gerard Sondermans, Jan Arts en Ramon Hakvoort. Deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden, waren zij ook officieel in oorlog met Duitsland en Japan. Veel gevochten is er echter niet. Toch waren deze koloniën in de West erg belangrijk voor de oorlogvoering. Suriname was leverancier van 60% van de bauxiet waaruit het aluminium voor de Amerikaanse vliegtuigen werd gehaald. En de Britse luchtmacht was voor 80% afhankelijk van de olieraffinaderijen van Curaçao en Aruba. Dat was voor de Duitsers voldoende redenen om met onderzeeërs de verbindingen naar deze gebieden te ontregelen. Begin 1942 beschoten Duitse onderzeeërs tot 2 maal toe de olieinstallatie op de Antillen. De schade bleef beperkt tot enkele gezonken olietankers. Op de Antillen werden al in mei 1940 Britse troepen gestationeerd. Suriname bleef echter bijna onbeschermd, bewaakt door slechts een paar honderd militairen. Nadat ook de Verenigde Staten bij de oorlog betrokken waren geraakt, stonden zij troepen om Suriname en de Antillen te verdedigen. De komst van de Amerikanen bracht veel geld en luxeartikelen naar het straatarme Suriname. Maar er waren ook wrijvingen, omdat de blanke Amerikanen neerkeken op de gekleurde Surinamers. Over het algemeen was de betrokkenheid in Suriname en de Antillen bij de oorlog in het verre Nederland gering. Uit Nederland gevluchte Joden werden slechts mondjesmaat opgenomen. De gouverneurs hielden uit angst voor onrust en grote kosten de boot af. En ook de Nederlandse regering in Londen maakte er niet veel werk van. Al met al werden er enkele honderden Joden in de West gehuisvest. Een poging om een algemene dienstplicht in te voeren stuit op veel weerstand. Uiteindelijk werden er alleen vrijwilligers gevraagd voor de strijd in Nederlands-Indië. Daarvoor melden zich slechts een paar honderden mannen. Surinaamse en Antilliaanse mannen die zich aanmelden voor de Prinses Irene Brigade in Engeland kregen nooit een antwoord. Na de oorlog bleek dat de minister van Oorlog, Van Boeien, bang was dat de zwarte Surinamers aanstoot zouden geven aan de blanke vrijwilligers uit Zuid-Afrika. Zo bleek het gevoel van geringe betrokkenheid wederzijds. Veel aandacht besteedde de regering in Londen niet aan de gebiedsdelen in de West. Slechts eenmaal kwam er een lid van de koninklijke familie naar Suriname. Juliane bezocht het land in november 1943.
De schrijfster Thea Doelwijd wilde voor de bundel oorlog4045.nl wel een verhaal schrijven, maar in het openbaar spreken over de Tweede Wereldoorlog valt haar als oorlogskind zwaar. Doelwijd werd in Nederland geboren als dochter van een Nederlandse moeder en een Surinaamse vader. Ze pendelt letterlijk en figuurlijk op en neer tussen Nederland en Suriname. Haar activiteiten zijn zeer divers van aard, variërend van literatuur tot cabaret, toneel en film. Maar één ding staat toch altijd centraal: de Surinaamse cultuur. Bekende werken van haar hand zijn Krikra, ik vang wat jij niet vangt en Loekoeman.
Ergens in die oorlogsjaren is mijn vader naar Suriname, zijn geboorteland, gevaren. Dat heeft hij mij verteld. Bovendien heb ik een zichtbaar bewijs. Ik heb er een filmpje van. Stel je voor, mijn vader had een filmtoestel, in de oorlog al. En natuurlijk zie ik die 8mm filmpjes pas als de oorlog voorbij is. En wat filmt hij? In eerste plaats de zee. Dat vindt hij zeker mooi, al dat grijze water. Oh nee, ik zie het al. Er vaart een oorlogsschip. En mijn vader vaart ook op een oorlogsschip. Ze passeren elkaar op zee en mijn vader filmt. Zie je het voor je? En dan komt hij thuis. Thuis in Suriname. Ze varen de Suriname rivier op. Het grote schip blijft midden op de rivier liggen. In kleine bootjes wordt de bemanning aan wal gebracht, naar de steiger aan de waterkant. Kijk, daar ligt de goslaar. Pa, heb je de boeg van dat gezonken schip gezien? Het is een Duits schip. En iemand van de bemanning heeft het laten zinken, omdat de boot met geheime Duitse papieren niet in Surinaamse of Nederlandse handen mocht vallen. Dus mijn vader filmt de waterkant van Paramaribo. Kijk, daar lopen de Nederlandse bazen. Forse witte heren in wit uniform, hoge officieren en admiraals. Mijn vader en zijn vrienden zijn niet zo hoog. En nu gaat mijn vader naar huis. Hij filmt het grasveld van de buren. Mijn vader is een goede filmer. Secondenlang zie je grasprieten. Nu richt hij de camera op de koeien. Knap hoor, pa. En daar is zijn moeder, mijn oma. En één voor één komen alle broers en zussen, mijn ooms en tantes, tevoorschijn om hun oudste broer te begroeten. Alleen Bert, de tweede zoon, is er niet bij. Je ziet op de film dat iedereen trots is op pa die naar Holland is gegaan en nu langskomt met een oorlogsschip. Oma wil maar al te graag de uniformen van haar zoon wassen. De zussen Anna en Esther helpen haar met strijken, met van die kleine bouten waarin ze kolen stoppen. Mijn vader filmt de witte hemden en broeken aan de waslijn. 'S Avonds zitten ze bij elkaar in de voorzaal. Op de houten tafel brandt een kokulampu, een olielamp. Het licht van die lamp zorgt voor extra gezelligheid, maar ook voor extra geheimzinnigheid. Pa moet vertellen. Op een keer, zegt hij, werkte ik op een onderzeeër en schoot de vijand onze boot lek. Gelukkig kon de bemanning nog boven water komen en in kleine boten vluchten. Niets heb ik meegenomen. Geen tas, geen geld, geen kleren. Als je vlucht, denk je alleen maar rennen voor je leven. Benjamin, de jongste broer, lacht. Zwemmen voor je leven, zegt hij. En hier, vraagt pa, hoe is het hier in Suriname? En waar hangt Bert uit? Niemand vertelt hem echter waar Bert is. Zijn moeder, broers en zussen praten over van alles en nog wat, ze babbelen eromheen. Benjamin begint over de Amerikanen. Ze zijn hier om het bauxiet te beschermen. Hello, you there, like some candy? Zo praten ze. Anton lacht. Ze houden vreselijk van onze meisjes. Dollars hebben de Yankees en grote motoren. Logisch dat onze meisjes ook van hen houden. Maar ik niet, zegt Anna. Voor mij zijn ze te opschepperig. Anna is bij het vrouwelijk vrijwilligerskorps, vertelt mijn oma trots. Suriname's grote bussensparade, giechelt Benjamin achter zijn hand. Esther knijpt hem in zijn arm. Au, ik kan het ook niet helpen dat het korps zo wordt genoemd. En nu gaat Frans opscheppen. Jullie in Europa kunnen de oorlog niet winnen zonder onze bauxiet. In Amerika maken ze er aluminium van en daarna vliegtuigen. En die piloten vliegen met onze aluminiumvleugels naar Europa om daar bommen te werpen en Duitsland uit te schakelen. En als de Duitsers zijn verslagen, dan... Hij begint te fluisteren. Dan worden wij... Hij praat opeens met hoofdletters. Baas in eigen huis. Dat zegt Bert. Pa richt zich tot zijn moeder. Hij wil nu de waarheid horen. Waarom is Bert mij niet komen begroeten? Jongen, zegt zijn moeder zachtjes, Bert heeft mij schande gegeven. Wat heeft hij dan gedaan? Hij is bij de Gehindi, zegt Benjamin met ontzag in zijn stem. De wat? De geheime inlichtingendienst. Die heeft hij met een paar vrienden opgericht om oom Wim te bevrijden. Niemand wil vertellen waar oom Wim zit, maar de Gehindi zal hem opsporen en laten ontsnappen. Is dat oom Wim Bos Verschuur? Vraagt mijn vader. Benjamin knikt. Van hem heb ik nog tekenles gehad, zegt pa. Vertellen jullie alsjeblieft eens duidelijk wat er is gebeurd. Zijn moeder begint. Er worden veel mensen opgesloten. Mensen met Duitse namen, prostituees en meneer Bos Verschuur. Je weet wel, dat statenlid die zo fel is. Oom Wim en een heleboel mensen willen dat Suriname niet langer een kolonie van Nederland blijft. Zij willen gelijkwaardigheid. Nu heeft het bestuur van ons land speciale gevangenissen ingericht, die ze interneringskampen noemen. In één daarvan zit meneer Bos Verschuur. Wat zegt oom Wim over gelijkwaardigheid? Briest pa. Wat een onzin. Jullie zijn nooit in Nederland geweest. Anders zouden jullie die onzin wel uit je hoofd zetten. Wat Nederland kan, kunnen wij niet. Daar zijn wij te onontwikkeld voor. Nu begint iedereen door elkaar te praten. Frans springt op en slaat op tafel. De olielamp trilt. De schaduwen trillen mee. Jongen, beheers je, berispt zijn moeder hem. Hij moet niet zulke nonsens zeggen, zegt Frans. Oom Wim heeft het bestuur erop gewezen dat wij nu aan onze onafhankelijkheid moeten werken. Kijk hoe belangrijk ons land is. Die Amerikanen zijn niet voor niets hier. Altijd willen de Nederlanders ons achterhouden. Gouverneur Kielstra voorop. Maar die tijd is voorbij. We zijn niet meer achterlijk. We gaan het heft in eigen handen nemen. Wat een oproerige taal. Pa schudt zijn hoofd. Maar koningin Wilhelmina is het met ons eens, zegt Esther. Die wil ook geen kolonies meer. Oom Wim heeft hoge Amerikaanse vrienden en vertelt ze alles, weet Anna. Dan kan gouverneur Kielstra niet hebben. Daarom is oom Wim opgesloten. Esther vult aan. Bert heeft voor de Gehindi een artikel geschreven. Suriname slaapt. Ze hebben zelfs een lidmaatschapskaart van de Amerikaanse geheime inlichtingendienst nagemaakt. En dat hebben ze hier in huis gevonden. Zo'n schande, zegt mijn oma. Politie in mijn huis. Alles keerden ze binnenstebuiten. Alle papieren van Bert namen ze mee. En mijn zoon werd geboeid afgevoerd. We mogen hem niet eens bezoeken. En ze kijkt heel verdrietig.
This is the G.I. Jive, man alive. It starts with the bugler blowing reveille over your bed when you arrive. Jack Bass, the G.I. Jive. Rootily-toot, jump in your suit, make a salute. After you wash and dress, more or less, you go get your breakfast in a beautiful little cafe they call the Met. Jack, when you convalesce, out of your seat, into the street, make with the feet. If you're a PVT, your duty is to salute the L-I-E-U-T. But if you brush the L-I-E-U-T, the MP makes you kippy on the cutie. This is a G.I. Jive, man alive. They give you a private tank that features a little device called fluid drive. Jack after you revive. Chunk all your junk back in the trunk. Fall on your bunk. Clunk! Chunk all your junk back in the trunk. Fall on your bunk. Clunk. Pull your counting sheets. But before you count to five, you'll be right back digging that G.I.
Er zijn in het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum niet heel erg veel dingen die herinneren aan de oorlog en Antillen, Suriname, buiten Nederland, buiten Nederlands-Indië. Daar is niet heel erg veel te vinden in het museum. Zuster Christa, hoe komt dat?
Omdat Suriname, de Nederlandse Antillen, zijn in feite niet betrokken geweest bij onze oorlogshandelingen. Het is neutraal gebleven, deze gebieden. Alleen mensen die echt een zoon of een neef of een ander familielid hadden die toevallig hier in Nederland was, vaak voor studie en daarbij opgeroepen werd om deel te nemen aan het Nederlandse leger, die zijn er rechtstreeks bij betrokken geraakt. De anderen die zijn neutraal gebleven, er helemaal buiten.
Kun je een voorbeeld noemen van iemand die uit de Antillen, Suriname, hier in Nederland zat?
Ik denk aan Maduro. De zoon van een Joodse familie. Hij was in Nederland, studeerde in Leiden rechten. Hij is het leger ingegaan en gesneuveld. Tot zijn gedachtenis is uiteindelijk Madurodam gesticht.
Maar de link van de Surinamers, de Antillianen, na de oorlog was betrekkelijk gering. Toch hebben Suriname en de Antillen wel hun bijdrage geleverd in de vorm van het leveren van bauxiet voor vliegtuigen, de olieraffinaderijen in Curaçao.
Qua grondstoffen hebben ze zeker een bijdrage geleverd. En ook als ondersteuning dat Nederland neutraal bleef en dat Nederland buiten de oorlog bleef. Want volgens mij is dit ook een van de redenen dat koningin Wilhelmina naar Engeland is gegaan. Uiteindelijk alleen het gebied Nederland was bezet door de nazi's. Maar aanvankelijk in 1940 was ook Nederlands-Indië nog vrij. En was ook Suriname en de Nederlandse Antillen, die zijn niet bezet geweest. Dus daarom moest zij regerend vorst kunnen blijven en is zij naar neutraal terrein gegaan. Ik denk dat het heel veel invloed heeft gehad en dat het ook heel gecompliceerd in elkaar zat. De Nederlandse vloot is grotendeels ontkomen en nooit door de nazi's in beslag genomen. Veel Nederlandse schepen hebben hun bijdrage geleverd bij de oorlogshandelingen en hebben uiteindelijk geholpen om Nederland weer te bevrijden.
En zo hebben we toch nog een link gevonden hier in het museum. We staan hier voor een poster. Daar staat groot onderaan Duitsland wint. Wat het tot zinken brengen van een tanker van 10.000 bruto ton precies betekent
En daar zingt een schip op die poster met tanks en vliegtuigen in het ruim. Die oorlog heeft zich dus ook op de oceanen afgespeeld.
Het is een wereldoorlog geweest. De oceanen waren erbij betrokken en zelfs het luchtruim was erbij betrokken. Op de oceanen voerde aanvankelijk de Duitse onderzeebootdienst de overmacht. Maar al vrij snel kwam daar een kentering in, want uiteindelijk in een geallieerd gebied werd er nieuw materiaal ontwikkeld wat uiteindelijk superieur is gebleken en waar het materiaal van de nazi's niet tegenop kon. Het was verboden verschrikkelijk gevaarlijk om tijdens de oorlog overal te varen, want er werd werkelijk jacht op hen gemaakt. Het werd een wolvenpact genoemd, de groepen Duitse onderzeeboten. En de enige verdediging daartegen waren vaak de torpedobootjagers, het waren vaak de mijnenvegers. De ontwikkeling van sonar, radar, heeft eraan bijgedragen dat ook hier uiteindelijk de strijd beslist is. Reeds in het begin van de oorlog zijn Nederlandse schepen vertrokken uit ons land. Soms nog niet eens helemaal afgebouwd. Een voorbeeld daarvan is de Jacob van Heemskerk. Was een Nederlands fregat dat nog niet klaar was. Het is toch vertrokken en in Engeland is het definitief afgebouwd. Deze boot heeft de Sumatra begeleid die prinses Juliana met haar gezin naar Canada heeft gebracht. Misschien leuk om even te weten. Uiteindelijk zijn ze gewoon met Nederlandse schepen vertrokken. En deze boten zijn tijdens de oorlog verder ingezet in het leger van de geallieerden.
Dus ook op die oceanen, eigenlijk net als in Suriname en Antillen, een oorlog ver weg van Nederland, maar wel een vergeten stuk oorlog?
Ik denk dat veel hiervan vergeten is. En ik denk dat veel mensen niet de waardering krijgen die ze in feite zouden moeten hebben. Men denkt dan, het is makkelijk, ze zijn er buiten gebleven, ze hebben er weinig last van gehad. Maar de spanning, de angst moet net zo groot zijn geweest als voor degene die direct bij de oorlog betrokken waren. En soms, door een stukje afstand te nemen, kun je beter zien wat er aan de hand is. Ik denk dat voor mensen op zee de omvang van een oorlog duidelijker was dan voor hen die hier thuis in Nederland waren.
Een stokvis in de zonneschijn, wat droog en geurt naar kraan. Een zeeman wil geen stokvis zijn, de schaduw lokt hem aan. Hij is een bloem, besproei hem trouw, want anders dan verwelkt die gauw. En wat hem ook voor leed geschiet, blij zingt hij zijn lied. Daar kan een ronde zeeman niet om treuren. Shipboy on the me. Hij zegt wat moet gebeuren, moet gebeuren. Shipboy on the me. Al staat de wereld op zijn kop, zoekt ruimte en het zilte zop. Daar kan een ronde zeeman niet om treuren. Shipboy on the me. Een zwaluw vliegt zo rank van lijn langs heel de schone aard. Een zeeman wil een zwaluw zijn, maar met een stoppelbaard. Hij bouwt zijn nestje in Shanghai, maar morgen neemt de wind een draai. Dan trekt hij naar Egypte toe en zingt blij te moe. Shipboy on the me. Hij zegt wat moet gebeuren, moet gebeuren. Shipboy on the me. Al staat de wereld op zijn kop, zo
Zuid-Zeelanden en het Zeelse Zand. Dat kan de ronde zeeman niet ontreuren. Schiphoi, schiphoi, aan wie? En elke haai van noord tot zuid spreekt hij met Jansen aan. Aan elke kaai daar staat een bruid en laat om hem een traan. Maar hij moet weg, hij heeft geen rust en kust weer aan een andere kust. En zingt als hij naar zeemans pleegt, het anker weer ligt. Daar kan de ronde zeeman niet om treuren, schiphoi, schiphoi, aan de mie. Hij zegt wat moet gebeuren, moet gebeuren, schiphoi, schiphoi, aan de mie. Al staat de wereld op zijn kop, zoek ruimte en het zeelde zon. Daar kan de ronde zeeman niet om treuren, schiphoi, schiphoi, aan wie.
De heer Grisnicht vertrok als scholier in mei 1941 op weg naar Frankrijk om via Frankrijk uit het bezette Nederland te ontsnappen. Hij kwam via Toulouse in Barcelona terecht. Wat gebeurde er daar, meneer Grisnicht?
Nou, toen wij in Barcelona aankwamen, dat was met een groepje van ongeveer 30 Nederlandse jongens. Allemaal Engelandvaarders. Het waren allemaal jongere jongens van tussen de 20 en 25 jaar. Die eigenlijk als doel hadden zo snel mogelijk in Engeland te komen om mee te helpen aan de bevrijding van Nederland. In Barcelona mochten we ons inschepen op een Spaans schip. Dat was de Cabo de Buena Esperanza, met bestemming Curaçao. Dat was wel niet de kortste weg naar Engeland, maar met een omweg. Aan boord van de Cabo de Esperanza, die vertrok vanuit Barcelona, via Gibraltar. En Gibraltar, daar werd het schip nog geïnspecteerd door de Engelsen, om te kijken of daar nog Duitsers aan boord waren. Zijn we doorgevaren naar Trinidad. En van Trinidad kwamen wij op 27 juli 1942 aan op Curaçao. Op Curaçao werden wij ontvangen. Ten eerste kwam aan boord, dat was de almoezenier, om ons welkom te heten. En zodra hij vertrokken was, toen kregen wij ook van de protestantse kant de veldpredikant aan boord om ons welkom te heten. Vandaar werden we ondergebracht in de verschillende kazernes op Curaçao. Want in het groepje van 30 man of jongens, daar waren beroepsmilitairen, er waren marechaussées, maar er waren ook jongens die net van school kwamen, zoals ik. En ik werd ondergebracht bij de marine in de Willem III-kazerne op Curaçao, het zogenaamde Watervoort. De Willem III-kazerne was een hele mooie, ouderwetse kazerne die nu door het Van der Valk-concern is overgenomen en wat nou het huidige Plassa Hotel van der Valk is. Heel jammer. In de kazerne werd ik opgenomen bij de mariniers en werd ik werkzaam gesteld als klerk. En ik werd klerk op het bureau van de adjudant van de commandant van de kazerne. Natuurlijk had ik op Curaçao contact met veel van de andere militairen die in Curaçao waren ondergebracht. En in de tijd dat ik in de kazerne zat, toen werd er vanuit een onderzeeboot verschillende torpedo's op de kust, op de haven, afgeschoten van Curaçao. Dat bracht even paniek. Want Curaçao was in die tijd al een hele belangrijke havenplaats, want op Curaçao stond de grootste raffinaderij van het westelijke halfrond. Curaçao en Aruba waren in die tijd, we noemen het nou de Nederlandse Antillen, maar die behoorden tot het West-Indië. En dat waren de beneden eilanden, dat is Curaçao, Bonaire en Curaçao. En op Curaçao en op Aruba, daar stonden hele belangrijke raffinaderijen. Die zorgden voor de leveranties van olie en producten voor de geallieerden. En vooral Amerika was grotendeels afhankelijk van de olieproductie van Curaçao. Dan moet ook gezegd worden dat de raffinaderijen die stonden op Curaçao en Aruba, maar de olie zelf die moest worden aangevoerd vanuit Venezuela. En dat werd gedaan door een vloot van kleine tankertjes van de zogenaamde Mosquito-vloot, ook weer een onderdeel van de Shell. Die voerde dagelijks de olie van Venezuela naar Curaçao. Vanaf Curaçao, die heeft een natuurlijke haven. En de natuurlijke haven, dat was natuurlijk een belangrijk punt, dat Curaçao in de tijd was uitgekozen als opslagplaats voor de olie. Op Curaçao werden hele konvooien met schepen geformeerd van tankers tijdens de oorlog. Die werden daar beladen en die werden vanuit Curaçao vertrokken ze in konvooi naar de verschillende bestemmingen. Meestal ging dat via Amerika en van Amerika naar United Kingdom, naar Engeland.
Had u veel contact met de mensen op Curaçao vanuit de kazerne?
Mijn contact met de mensen op Curaçao is natuurlijk die anderhalve maand dat ik daar ben geweest heel beperkt geweest. Mijn contact was meer met mijn oude vrienden die op verschillende plaatsen op Curaçao en andere kazernes waren ondergebracht. Want mijn leven op Curaçao is ergens erg eenvoudig geweest, want ik was gewoon de klerk op het bureau van de commandant. En de dag bestond, laat ik zeggen, uit het exercitie. En tussen de middag, dan gingen we aan de bakker. Dat betekent, dan gingen we eten. En ik was nogal erg hongerig in die tijd. En het is een paar keer voorgekomen dat na de lunchpauze moesten we aantreden. Maar dan lag ik nog op mijn tampadje te slapen. En dan was er één man die werd gemist op het appel. En dat was ik dan. Maar omdat ze wisten dat ik was toen nog geen geboren militair, dat werd me dan vergeven. En dat zou ook wel de reden geweest zijn dat de commandant later tegen mij heeft gezegd van, waarom ga je niet verder naar Engeland op eigen houtje. En verder heb ik hele fijne contacten gehad natuurlijk met mijn vriend Piet Hoekman. Die was daar ingedeeld bij de Maarsezees. Dat was in de Penstraat. En daar liep ik dan wel eens naartoe. En hij kwam ook eens naar de kazerne. Maar, en we zijn ook werden wel geëntertaind door de ampliers van de oliegemeenschap die er zat. En die werd in de tijd was dat de CPIM, de Curaçaose Petroleum Industriemaatschappij, dus dat is de huidige Shell. En daar zijn we dus wel eens werden we uitgenodigd. En ook natuurlijk vanuit de kerkelijke gezien was natuurlijk de veldpredikant en de aalmoezenier, die probeerden ons natuurlijk zo gauw mogelijk bij hun in de kerk en de parochie op te nemen. Maar daar heb ik toen heel weinig van gemerkt.
Waar u waarschijnlijk ook niet heel veel van gemerkt zult hebben, was de oorlog. U bent uit Nederland vertrokken met een ideaal van dat het thuisland moet bevrijd worden. En op Curaçao was die oorlog heel ver weg. Hoe was dat?
Nou, toch niet zo ver weg als u denkt. Want vooral na december 1941... toen Amerika betrokken werd in de oorlog naar Pearl Harbor, was vooral voor Amerika was de haven van Curaçao en Aruba van buitengewoon groot belang. En de leiding in Curaçao die werd voornamelijk gevoerd door de Amerikanen en door de Engelsen. En de Nederlandse speelden volgens mij maar een hele beperkte rol. Ze hadden natuurlijk in naam waren ze wel de baas, maar volgens mij in de praktijk werd het gedaan door de Amerikanen. En er lagen ook, dat was de zogenaamde boomdefensie. Dat Curaçao heeft een mooie natuurlijke haven. Dat is Schottengat en de Sint-Anderbaai. En die waren aan de zeekant afgesloten door een net, de boomdefensie. En er waren twee grote buitenhavens, dat is Bullebaai en Krakersbaai. Ook die werden dus aan de buitenkant beschermd door een net. Dus de tankers en de schepen die lagen binnen het net. Dus als de torpedo's werden afgevoerd, dan zouden die vallen in de netten. Het was een hele want in die tijd was het Caribische gebied was ook een onderdeel geworden van de of het target van de Duitse U-boten. En regelmatig kwam het ook voor dat de schepen werden getorpedeerd. Ook de olie die werd aangevoerd vanuit Venezuela naar Curaçao met de Mosquito-vloot, met de kleine tanks, is verschillende malen hebben ze geprobeerd schepen daarvan te torpederen. En de bemanningen van die schepen, dus de officieren, dat waren meestal Nederlanders, maar de matrozen, veel van de schepen waren Chinezen. En die Chinezen zijn toen ook een keer in opstand gekomen. En die hebben ze nog gearresteerd en opgesloten in een kamp in Bonaire. En daar is toen tijdens de oorlog heel weinig over gezegd, ook na de oorlog. Want ergens hadden de Chinezen natuurlijk wel gelijk, want die waren geen partij in de oorlog toen.
Bent na 6 weken toch weer vertrokken vanaf Curaçao. Hoe is dat gekomen?
Nou, ik heb het net al verteld. Ik werkte op het kantoor van de commandant bij de marine. En toen ik op een goede dag bij hem was, toen zei hij tegen me: Grisnicht, waarom ga jij niet naar Engeland? Toen zei ik: ja, meneer de commandant, hoe kan ik dat nou doen? Want dan ben ik deserteur. Hij zei: nou, ga maar gewoon naar het Shell-kantoor en probeer aan te monsteren. En als je op volle zee zit, dan maak ik dat wel goed. Dan zal er niemand meer over praten. Dus toen ben ik naar het Shell-kantoor gegaan en daar heb ik me aangemonsterd, me aangeboden. En er waren verschillende open plaatsen op de schepen. En toen ben ik gaan varen als een matroos op de tanker de Rotterdam. En die tanker die werd geladen met motorgasoline. En toen is er een... Tegelijkertijd werden er vele andere tankers geladen en in konvooi. Ik geloof dat het een konvooi was van ongeveer 25 schepen. Omringd door een aantal oorlogsschepen zijn we toen op een nacht uitgevaren uit de Sint-Anne-baai richting Amerika, om via de kust van Amerika naar Engeland te gaan. De bestemming van de meeste tankers was toen ook nooit bekend. De kapitein van de schip kreeg pas veel later te horen, terwijl de volle zee zat, wat zijn uiteindelijke bestemming zou worden. Dat was nooit bekend, dat was pas later ingedeeld. Een paar dagen op zee, toen tijdens volle maan. En dan moet je je voorstellen, als er een konvooi is van 28 of 25 schepen, in een tropische nacht met volle maan, wat een prachtig silhouet dat is voor onderzeeboten om daar een paar torpedo's op af te schieten. Nou, dat is die nacht waar we ook al bang voor. Dat is de nacht ook gebeurd. En toen werd in de nacht van 27 op 28 augustus 42 werden we aangevallen door een aantal U-boten. En werd ons schip, onze tanker en nog twee andere schepen, die werden de grond ingeboord. Dat ging heel snel. Die nacht had ik de avondwacht. En om 12 uur kwam ik beneden in mijn hut. En het was zo warm dat ik heb een matras genomen en ben ik op dek gaan slapen. En toen werden we getorpedeerd. Gelukkig trof de torpedo de machinekamer. En de machinekamer is eigenlijk het grootste open gat in een schip. Dus dat liep onmiddellijk vol. En het schip zakte meteen van achter weg en dat was na anderhalf uur verdwenen.
U zegt gelukkig trof hij de machinekamer.
Ja, want als hij in de lading was geweest, dan had ik dit verhaal niet meer kunnen vertellen natuurlijk. Hè. Dan waren we gewoon als een vuurpijl de lucht in gegaan.
U bent op een reddingsboot terechtgekomen?
Ik ben natuurlijk, toen we werden geraakt, werd ik onmiddellijk opgesprongen en ik ben naar midscheeps gehold. Want daar hingen de reddingssloepen en boven de reddingssloepen die altijd buiten hingen, die waren altijd op stand-by, maar boven de reddingssloepen hingen dan een aantal touwen waar je in kon springen om zo toch in de reddingsboot te komen. Ik heb het geluk gehad dat ik in een touw kon springen en ik heb me omlaag laten zakken in de boot. Toen ik in de boot zat, of later, toen zag ik, ik heb me niet op een gemakkelijke manier omlaag laten gaan, want beide handen waren aan de binnenkant verbrand natuurlijk. Ik liep me zo hard zakken dat ze... En in de reddingsboot, daar zaten we met een aantal mensen. En toen hebben we nog een paar mensen opgepikt uit zee. En later werden we opgepikt door een Amerikaanse snelle speedboot. En die heeft ons de dag daarna naar de Guantanamo Bay gebracht in Cuba. En dat is dezelfde basis waar op het ogenblik door de Amerikanen wordt gebruikt voor de
gevangenen van Al-Qaeda.
De gevangenen van de Al-Qaeda, ja.
Thank you.
U bent vanaf Cuba terechtgekomen in Canada. Dan bent u in een kazerne gekomen, opgeleid bij de Prinses Irene Brigade. Van daaruit bent u in Engeland gekomen als in de geheime dienst. U bent gedropt in Nederland, u heeft heel veel meegemaakt. U bent in Nederland opgepakt en in verschillende concentratiekampen terechtgekomen. U heeft de oorlog daar overleefd. We kunnen daar helaas in dit programma geen aandacht aan besteden. U bent in 1945 weer terug in Nederland gekomen. En heel snel daarna was u weer terug in Curaçao. Hoe kwam dat?
Mijn vriendje had ook een geheime agent die de oorlog heeft overleefd. Zijn wij naar hoofdkantoor gegaan in Shell, waar een neef van hem werkte. En toen wij daar aankwamen, toen hebben wij daar de kans gekregen om bij de Shell in dienst te treden. Mijn vriend heeft het niet gedaan, ik heb het dus wel gedaan. En in september van 1945 van het jaar ben ik toen naar Curaçao gegaan. In Curaçao, een jaar later, toen kwam mijn vrouw ook in Curaçao. En toen hebben we daar gewoond, zeg maar, tot ongeveer 1964, 19 jaar. En in 1945, toen ik er aankwam, daar heb ik altijd hele fijne contacten gehad met de Curaçaoënaars, Curaçaose bevolking. Veel van mijn collega's waren Curaçaoënaars. En ik heb altijd hele plezier. Het waren altijd hele opgewekte mensen. En toen ik later, vele jaren later, terugkwam weer in Holland in 1964. Wat ik in Holland miste, dat was de vrolijkheid en het licht en de kleuren van Curaçao. Want toen ik het Pedis werd te werk gesteld, het eerste wat me opviel, ook met al de mensen, die zagen de grijs en grauw. Het was heel, heel moeilijk om daar een grapje of iets mee te maken. En dat heb ik altijd van mijn Curaçaose tijd altijd bijzonder erg gemist, want dat had ik in Curaçao wel.
Wat hier in Nederland heel erg is blijven hangen, is die oorlog. Mensen hebben daar de decennia na de oorlog tot nu aan toe, heeft die oorlog enorm geleefd bij de mensen. Hoe was dat op Curaçao?
Ik geloof niet dat het in Curaçao zoveel heeft geleefd. Er zijn de meeste Curaçaoënaars die in dienst gingen, die gingen als vrijwillig in dienst in het vrijwillige korps Curaçao, het VKC, onder leiding van John Kai Winkel. Maar ik geloof niet dat de Curaçaoënaars nou stonden te popelen om dienst te doen in het Nederlandse leger als vrijwilliger. Er waren natuurlijk wel Curaçaoënaars en ook veel Surinamers, maar dat heeft uiteindelijk niks te maken met Curaçao, die waren als beroeps in dienst bij de marine. Dat is natuurlijk wel zo geweest. Maar aan de andere kant moet je ook denken dat een groot gedeelte van de Curaçaose bevolking, die was in dienst van de Curaçaose petroleumindustriemaatschappij. En dat was een bedrijf voor oorlogsbelang. Dus veel van die mensen waren daar ook op Curaçao eigenlijk nodig. Maar of nou onder de Curaçaoners echt geleefd heeft van wij willen naar Engeland om Nederland te bevrijden, dat betwijfel ik. Dat geloof ik niet.
U heeft zelf 19 jaar na de oorlog nog op Curaçao gewoond. En u heeft heel veel meegemaakt in die oorlog. Heeft u dat op de een of andere manier makkelijker kunnen verwerken, denkt u, omdat u in Curaçao zat? Of was het misschien moeilijker omdat die afstand er was?
Ik denk dat is voor mij heel goed geweest dat ik meteen na de oorlog weg ben gegaan uit Holland. En ik heb altijd geprobeerd dat van me af te zetten. En ik geloof juist dat het heel, heel goed is geweest dat ik daar ben geweest. Want mijn vrouw en ik hebben het er later nog wel eens over gehad. Ik heb natuurlijk ook wel problemen gehad. Maar ik denk, als ik in Holland was gebleven, dan waren de problemen veel groter geweest dan nu ik de tijd in Curaçao heb gehad. Want het was een heel ander bestaan, een heel ander leven. Een heel andere gemeenschap. En nogmaals, een Curaçaoënaar is van nature opgewekt. Niet depressief. In ieder geval in die jaren.
programma werkten mee Harry Kempen, rondleider van Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon, en de Engelandvader, de heer Gisnicht.